Welkom bij de Couch Sessions van Jeugd met een Opdracht Heidewee. Bij deze podcast hebben we mensen van Jeugd met een Opdracht voor interessante en uitdagende gesprekken over hun reis met de Heilige Geest en hoe zij van dag tot dag leven met God. Kom erbij zitten. Deze aflevering wordt gepresenteerd door Bent-Jan Gosseling.
Leuk dat je weer luistert naar een podcast. Vandaag heb ik Ada Baroness voor me. En Ada, ik vind het erg leuk om je in deze podcast te hebben. Voor mij ben je iemand die met name tijdens de DTS altijd uitblinkt in lessen of identiteit, waar veel gebeurt. En ik denk dat dat ook wel heel veel mensen die jou kennen, een link hebben tussen jouw lessen en identiteit. Maar voordat we daar naartoe gaan, ben ik natuurlijk benieuwd. Je bent ook moeder van 3 kinderen en in 1992 ben je met je gezin en je man Maarten naar Heidelberg gekomen. Hoe kwam je daar terecht en vertel eens. Hoe was het om daar te beginnen te zijn?
Dat was inderdaad een hele reis voor mij, innerlijk. Ik ben altijd iemand geweest. Wij waren leiders in de gemeente, piepjong. 3 kleine kinderen. Eerst 1 en toen kregen we nog een tweeling. En nou, we hebben ons met ziel en zaligheid ingezet voor die gemeente. Op een gegeven moment merkten we dat God ons aan het losweken was en waren we een beetje in verwarring. En wat dan nu? Maar ik was eigenlijk altijd een beetje een typetje die zoiets had van: als ik maar niet de zending in hoef. Als ik maar niet naar Afrika hoef. Als ik maar niet tussen spinnen hoef te leven. Dus als er een zendeling bijvoorbeeld in onze gemeente kwam spreken of iets vertellen, dan moest ik altijd op de kinderen passen. Kon ik nooit oppas vinden. Nou, dat deed ik ook mijn best niet voor, maar dat was dan altijd mijn excuus. Dus zending was iets van, oh nee, mij niet bellen. En nou, toen wij in zo'n fase zaten van, heer, wat nu? Is het zo dat u ons een nieuw vuur voor de gemeente wilt geven? Of is het zo dat u ons los wilt weken? Maar wat dan? Nou, in die tijd kwam mijn man Maarten met een foldertje thuis over een mini-DTS, een mini-discipleschap trainingsschool op Heidebeek van Jeugd met een Opdracht. Nooit van gehoord. Dan heb ik het over 1990. En ik dacht, het is van een zendingsorganisatie, die gaat gelijk onder in de prullenbak. Daar gaan we niks mee doen. Maar op de een of andere manier liet het me niet los. En ja, hebben er natuurlijk samen over gepraat en gebeden. En want ik dacht ook, oh, zielig voor de kinderen, is een zomervakantie, 3 weken. Ik had er allerlei excuses bedacht. Maar ik denk, ja, Gods geest leidde ons daar naartoe. En ik kan me niet eens meer precies herinneren wat voor mij toen de omslag is geweest. Ja, ik weet het wel. Ik stond echt in de nee-stand. En op een avond kwam ik terug van een vergadering in de kerk. En ik deed nog even de televisie aan. Dat is een heel klein, volgens mij was die nog zwart-wit. Zwart-wit televisietje, zo oud ben ik al. En ik deed hem aan en even van, oh, nog even voordat ik naar bed ga, is er nog wat leuks op. En ik zag iemand lopen, een Afrikaanse vrouw met hele pakkelaria op haar hoofd. En dat ging over mensen die vanuit Mozambique toe moesten vluchten en in Malawi opgevangen werden. Malawi is een van de armste landen, hè? En die vingen zoveel vluchtelingen op. Dus ik vond het heel intrigerend. Maar in één keer hoorde ik heel duidelijk in mij, jij zult daar zijn. Nou, ik wist niet hoe gauw ik die televisie uit moest zetten. Ik ben naar boven gelopen naar Maarten. Ik zeg, Maarten, wakker worden. Ik heb dit gehoord en ik wil dit niet. Toen zei hij, nou, als het van God is, dan hoef jij je er niet druk over te maken, want dan komt het wel. Ja, hij is zo lekker nuchter, hè? Maar ik denk dat dat wel voor mij is geweest, oké, als God dat zegt, dan wil ik het ook serieus nemen en dan wil ik ook gaan kijken. Nou, laten we. En toen had ik dus dat foldertje weer. En toen dacht ik, nou, dan maar daarheen. Maar wel heel schoorvoetend. En tijdens die mini-DTS, ja, heeft God gewoon echt tot ons allebei afzonderlijk gesproken over zending. Ik dacht toen nog van, nou, koffers pakken naar Malawi. Dat was ook echt helemaal waar we voor gingen. We zijn toen ook in Malawi geweest. Maarten is toen nog langer geweest. We zijn naar de conferentie daar, van een regionale conferentie voor dat gebied geweest.
Zeg je dan dat je eigenlijk bent gaan onderzoeken?
Ja, we zijn gaan onderzoeken. Spy out the land. En nou, dat is denk ik over een jaar overheen gegaan. En toen ging wel heel duidelijk de deur dicht. En ja, ook ondertussen hadden wij de school voor frontliniezending gedaan. We dachten, ja, het is echt een frontlinie daar. En we zullen iets heel nieuws moeten beginnen. Er zat wel 1 iemand van Jeugd met een Opdracht. Een Duitse. Nou, die was daar aan het pionieren en die liep elke keer vast. Dus in die school voor frontliniezending kregen wij een woord van iemand zo duidelijk dat we, en ook omdat er een deur die wij dachten open ging, echt helemaal potdicht ging, dat wij eigenlijk een soort, ja, paradigm shift moesten maken in onszelf. Van, oké, de boot gaat niet door. Hij ligt stil. En wat nu? En eigenlijk door de jaren heen zijn we gaan ontdekken dat jij zult daar zijn, letterlijk gebeurd is, maar dat het een hele andere reden had. Dat wij, doordat wij contact hadden met Malawi, doordat wij contact hadden met deze Duitse vrouw, die daar aan het pionieren was en aan het op rotsen aan het werken was, hebben wij haar uitgenodigd om de school voor frontlinie, die net begonnen was en wij net gedaan hadden, op Heidebeek te komen doen. En daar waren meerdere mensen en uiteindelijk is er vanuit die SOFM op Heidebeek een team naar Malawi gegaan, waaronder een Nederlandse, Zwaantje. Zij werkt daar nog. Zij hebben daar helemaal het werk op kunnen zetten. Dus ik denk, we hadden een hele andere rol. Een soort van, hoe noem je zoiets? Een katalysator of een facilitator? Ja. Maar in ieder geval, het bijeenbrengen van verschillende mensen, of God bracht mensen bijeen in die school, waardoor Elisabeth, die Duitse vrouw, een team mee kon nemen. En die hebben daar jaren geweldig werk gedaan. En de Nederlandse vrouw zit daar nog. En die is echt bezig met bereiken van de onbereikte in Malawi. En we hebben diep respect voor deze mensen. Maar het is heel apart om te denken, zo gaat het gebeuren omdat je iets hoort van God. Ja. En dat je helemaal om moet. En dat je er maar eens eigenlijk over je schouder terug kan kijken. Denk, maar dat, het was wel degelijk God. En want daar heb ik natuurlijk aan getwijfeld. Ik dacht, weet je, foutje bedankt. Ja, en ook wel heel erg geloofscrisis daarover gehad. En kan ik God nog vertrouwen? Kan ik die innerlijke stem nog vertrouwen? In onze kerk en er mensen om ons heen, het is een wonder dat ze ons zijn blijven ondersteunen. Maar er zijn ook mensen afgevallen. Want die gingen voor Malawi. Ja. En we gingen niet. Dus je verliest ook mensen. We zijn zelfs een hele gemeente verloren. Omdat we toch anders dachten. En dat het anders ging dan zij verwachten. En het wonder is dat wij nooit tekort zijn gekomen financieel ook. Dat God op een hele wonderlijke manier. Ik weet het, de kerk sponsorde ons voor €500 per maand. Dus dat viel weg. En een gezin hadden we, met kleine kinderen. En dat op de een of andere manier, het was net de olie van Sarfat, onze rekening, natuurlijk kwamen we wel eens in het rood. Maar dat we altijd gezien hebben, God heeft dat allemaal aangevuld. Mm-hmm. En dat heeft wel heel veel vertrouwen gegeven om gewoon met hem te leven en je leven aan hem over te geven, maar ook je gezin aan hem over te geven, hè? Want kinderen in een zending opvoeden, ik denk ze kijken nu, godzijdank letterlijk, allemaal positief daarop terug, maar het is voor tieners, vooral tieners in zending met een heel krap budget van de ouders, opgroeien, niet makkelijk geweest. Hè? Want ze hadden niet de goede sneakers en ze hadden niet de juiste broek. En dat is pittig voor ze geweest. Maar God gaf mij altijd die tekst, als een kind een juk draagt in zijn jeugd, dan zal dat heeft dat zijn uitwerking. Mm-hmm. En ik zie dat bij onze kinderen. Onze kinderen zijn tevreden met genoeg. Weet je? En ik zie dat in hun leven. Dat ze hebben geleerd om, dat ze verder kijken. Sowieso hun wereld buiten Nederland hebben kunnen ontwikkelen ook. Hè, door onze reizen. Zij hebben echt een breed wereldbeeld. En zijn geen graaiers, zeg maar. Of gaan niet voor. Weet je, ze kunnen heel goed leven met genoeg. En dat vind ik een wonder. Hè? Want het had ook de andere kant op kunnen rollen. En dat ze ontevreden waren geworden en God de schuld hadden gegeven. En al dat soort dingen. En dat zie ik niet in hun leven. Dus daar ben ik heel dankbaar voor.
Eventjes gewoon een comment, een opmerking. Als je vertelde dat God je een woord gaf over Malawi.
Ja.
Zo werkt het ook vaak bij profetieën. Profetieën geven meer een richting aan.
Precies.
Dan dat het een einddoel is of een levenspad. Zeg maar, je vertelde net, het heeft je richting gegeven om in de zending te gaan. En omdat, maar hoe dat dan precies uitwerkte, dat heb je niet in je hand.
Nee, en dat heb ik ook in mijn 25 jaar op Heidebeek. Heb je daar veel met vooral ook jongeren over gesproken. Hè? Dan, dingen als, God heeft me gezegd dat deze jongen of dit meisje mijn partner wordt. Hè? En dat soort dingen. En die dan helemaal vastliepen. En dan kun je je eigen verhaal delen van inderdaad wat jij zegt. Weet je, ten eerste kunnen we het gewoon hartstikke fout hebben. In Gods stem verstaan. Dat is een feit. Heb ik in mijn leven ook gezien. Maar het is inderdaad een richting aanwijzer. En dat wil niet zeggen dat je de hele weg te zien krijgt. Je krijgt de volgende stap te zien.
Ja.
En dat vraagt vertrouwen. En ik denk, als we het zelf helemaal al invullen, is dat soms eerder een gebrek aan je durven overgeven aan het onbekende.
Hmm.
En ik denk dat ik me heb leren overgeven aan het onbekende, omdat ik God beter heb leren kennen. Omdat ik weet dat Hij daar is. Hij is daar al.
Hmm.
Hij is al in het onbekende. En Ja, he lures me into it, zeggen ze dan in het Engels. Maar hij lokt mij het onbekende in. Ja, ik zit nu in een levensfase waar alles onzeker is qua gezondheid. En hoe lang ik nog heb. Hè, ik heb kanker. En dan is het eigenlijk ook, he lures me into the unknown. Hij lokt mij, het is allemaal onbekend, ik weet het niet. En dan ben ik zo dankbaar dat ik nu pas, anderen zullen zeggen al, maar dat ik nu pas kanker krijg op mijn 60ste, of dat was eigenlijk al 5 jaar geleden. Omdat ik God zoveel meer vertrouw, zoveel om wie hij is. En dat ik minder van hem snap, maar hem meer vertrouw. En dat is een hele rare paradox.
Ja, ja.
Ik heb zoveel vragen, Benjan, over genezing, over zoveel dingen. Maar ik heb ook al heel veel gevechten daarover gevochten in mijn leven, met God.
Mm-hmm.
En ik zeg vaak tegen studenten, weet je, het is niet zo zinvol om over God te vechten. Het is overvechten bedoel ik, je bent in je hoofd bezig en je hebt allerlei vragen en je hebt met mensen van, ja, maar ik begrijp God niet. En ja, ik heb wel eens gezegd, God, ik vind het gewoon een stom idee. Ik vind het gewoon, ik snap uw economie niet. Als u een lieve vriendin, een jonge meid die ons meegeholpen heeft in de mini-DTSL-staf. Een hele jonge meid, die laat u gewoon ondersteboven in haar auto hangen, een hele nacht lang. Hoe lang heeft ze daar geleden? Ze is dood en ze was gewoon een parel in uw koninkrijk. Nou, daar heb ik Gods stroom bij wijze van spreken kapot omgetrapt. Dat ik echt tegen de poten van zijn stoel aan het trappen was en zeg van, hoe dan? Dit is gewoon geen economie. Dat is toch niet logisch hier? Dit was een parel in uw koninkrijk. Dus ik heb, en dan zeg ik vaak, je moet niet over God vechten, met mensen over praten. Doe dat vooral, maar durf je met God te vechten? Durf je echt tegen die troon aan te trappen en zeggen, hoe dan, Heer? En ik heb geen antwoorden gekregen. Maar hij heeft me wel ontmoet op die plek.
Mm-hmm.
Hij was daar. En dan zei hij, lieverd, ik kan je niet vasthouden, ik kan je niet omarmen in je strijd en in je verdriet en in je angst, als jij blijft trappen. Het is net als een, dan zag ik mijn 3-jarige peuters voor me, die in een soort tantrum op de grond lagen in een driftaanval. En die kan je niet zo goed kalmeren op het moment dat ze zo driftig zijn. En dat is eigenlijk wat God me liet zien. Maar hij deed dat door alleen maar te zeggen, ah, dat durf je me weer te vertrouwen. En toen dacht ik, Dat is precies waar dit over gaat. En dat had ik niet zo door. Ik denk, ik ben mijn vertrouwen kwijt. Ik durf hem niet meer te vertrouwen. Want als mijn grote voorbeeld op Heidebeek, Mary Payne, hè, de vrouw van Bill Payne, als die overlijdt aan borstkanker, ben ik dan nog veilig bij God? Durf ik tegen mijn kinderen te zeggen, als ik in een vliegtuig naar Malawi stap, letterlijk, ik kom weer veilig terug. Ik heb niet gezegd. Want ik denk, ik weet dat niet. En dat is mijn realiteit. En kan ik daarmee leven? Als we zeggen, mijn lijftekst is, mijn leven is geborgen in Christus in God. Hè? Galaten 2. Wat betekent dat eigenlijk letterlijk, hè? Voor mijn leven? Betekent dat dat het onheil mij niet zal treffen, zoals David ook zegt? Het onheil heeft me getroffen. Ik heb kanker en medisch gezien word ik niet beter. Hè? Dat is onheil. Dat is onheil voor mij, voor onze kinderen, onze kleinkinderen. 6 lieve schattenpatatjes van kleinkinderen. En zij weten het gelukkig nog niet. En gelukkig luisteren ze ook niet naar deze podcast. Maar ja, het onheil treft je. En waar vind je dan waar vind ik dan in hem die veiligheid? Wat betekent dat mijn leven geborgen is? Ja, en dan moet ik over dit leven heen kijken. Mijn leven, mijn zijn, dus niet mijn lichamelijk zijn, maar mijn zijn, mijn ik, is geborgen in Christus in God voor nu en voor eeuwig. En dat geeft rust naast al het verdriet wat er is.
Hmm.
Naast al het verlies wat er is. Maar
eigenlijk net als er is wel Hebreeën, een rust. In Hebreeën 6 staat, onze hoop ligt als een
precies
anker achter het. En
precies,
ik denk met name,
waar sla je je anker in?
Ja, ja.
Ja. Heb ik inderdaad vaak gebruikt, die tekst.
Hey, zeg maar, nu je dit vertelt, moet ik ook denken aan een onderdeel in je les.
Yeah.
Waarin je was heel erg boos tot God. En je had heel lang tegen hem geschopt.
Yeah,
en dat God op een gegeven moment zegt van, goh, maar nu moet je sorry zeggen. Dat moet ik eventjes aan.
Nee, dat is die herinnering is enige geschiedsvervalsing. Want dat was die vraag, wil je me weer vertrouwen?
Oké, ja. Ja,
dat was die vraag, dat was dat moment. En ik zeg vaak tegen mensen, weet je, Durf je te twijfelen? Durf je wat je gelooft echt in de ogen te kijken, maar ook wat je, waar je moeite mee hebt? Ik vraag vaak aan het begin in een DTS een hele rare vraag. Begin van mijn lesweek aan de studenten. En dan zeg ik, wie twijfelt er wel eens of God bestaat? En dan gaat mijn hand als eerste omhoog. En dan gaan alle handen omhoog. Ik zeg, eigenlijk is dat heel goed, want dan ga je bevragen. En ik zeg, die vraag, twijfel is niet zozeer... Ik zie dat niet als iets fouts of iets te veroordelen. Ik vind dat iets van, als het je aanzet tot dieper zoeken en dieper graven in Gods karakter en in zijn woord, dan is dat... Dan kom je verder. Ik zeg wel eens iets wat, als je nooit getwijfeld hebt, dan vraag ik me af of je echt gelooft met je hart. Snap je? Want ze zeggen heel vaak, ik weet het wel met mijn hoofd, maar het moet nog naar mijn hart zakken. Het klinkt als, ik geloof het wel, maar. En ik zeg altijd, achter je komma is wat je diep in van binnen gelooft. Ik geloof het wel dat God van mij houdt, maar, vul maar in voor jezelf. Of ik vertrouw God wel, maar. En dan zeg ik altijd, het is zinvoller om naar de achter de komma van de maar te kijken. Want daar valt iets te onderzoeken voor jou. Daar kun je groeien in geloof. Hè? En als je alleen maar zegt, ik weet het wel met mijn hoofd, is het leven daar dan ook overheen gegaan. En vaak moet het leven over onze overtuigingen heen gaan om diep in contact te komen waar ik in mijn hart misschien nog zo van overtuigd ben dat ik er niet mag zijn. Of dat ik me moet schamen voor mijn eigen ik. Of dat ik dat God een oordeel. Dat het toch eigenlijk altijd met het vingertje omhoog staat. Dat je eigenlijk altijd voelt dat er iemand oordelend in jouw leven meekijkt. En dat we dan denken dat dat God is. Dat we eigenlijk ons eigen wereldbeeld op God plakken. In plaats van dat God zijn wereldbeeld op mij mag plakken.
Ja.
Hè? En dat is met name waar ik de eerste dagen in de DTS mee bezig ben. Is wat geloof je nou ten diepste? En dan heb ik het niet over wat weet je van God. Dan heb ik het over wat zie je aan je leven, aan je manier van hoe je in de klas zit, aan je manier van relaties, aan de manier waarop jij bidt. God, wat je ten diepste gelooft.
Ja.
Hè? Aan het begin van de dag laten we altijd studenten voor de spreker en de vertaler bidden. En dan hoor ik eigenlijk al zoveel van wat ze geloven.
Ja, ja.
Hè? Dan, en dan ben ik wel een spreker die daar dan even op ingaat. En zonder oordeel, weet je. Ik denk, ik heb ook al die stappen genomen in mijn leven. Hè? En er komen er nog hopelijk een heleboel. Maar dan zeg ik wel eens, je vraagt of God hier wil zijn. Zou die komen? Het is bijna een Sinterklaasliedje, weet je wel. Hij komt. Oeh, komt hij? Ik zeg, of kan je zeggen, dank u wel, God, dat u hier bent. Voor mij doet het wat anders. Weet je wel, God, wilt u alsjeblieft komen? Wilt u de spreker vullen met uw geest? Dan denk ik, mijn geest is al in mij. Dus wat moet hij nou nog doen dan? Weet je, dat prikkel ik wel. Dan denk ik, joh, wij geloven dat ons leven geborgen zit in Christus, in God. Daar is de Heilige Geest bij. Dus ik ben in hem, hij is in mij. Wat moet er nu nog komen? Of ga ik in contact komen? Dat hij er is. En dat komt bij mij veel meer door te zeggen, dank u dat u hier bent, dat u ons leidt, dat u deze dag iets goeds voor ons hebt. En nou, of Heer, wilt u ons helpen om ons hart open te stellen? Ik denk, nou, dat gaat God niet doen, dat moet jij doen.
Ik weet je, dit zijn echt van die dingen, dit deed u bij mij, hè?
Ik deed dat ook bij jou, Bert-Jan.
Ja, zeker.
Jij zat ook in mijn klas ooit een keer.
Ja, ook. Maar en ik dacht, ik ga even bidden.
heb ik dat bij jou gedaan? Oh, grappig.
Ja, en ik weet niet of het de eerste of de tweede dag was. Maar ik ging dus gewoon mijn...
Je riedeltje doen?
Nee, joh, ik was oprecht.
Dat knip je er even uit, hè?
ik was oprecht. Dus Heer, wilt u haar vullen met uw geest. En wilt u bij ons zijn. En daarna kreeg ik die irritante preek van je. Maar goed, het is wel bijgebleven, omdat je dan nadenkt over van wat geloof je nu?
Ja, dat. Dat is mijn doel. Dat is mijn intentie.
Ja. Nou, maar ik denk, gaande de week, als je jou leert kennen, merk je van dat is je irritant, dat is je intentie. Maar man, dat zijn die vragen soms irritant.
Ja,
je.
Zeer irritant. Maar dat is ook wat ik wil. Ik wil eigenlijk een korreltje, zo'n irritant korreltje zand in je bed leggen.
Nou ja, goed. Het zijn wel dingen die je onthoudt en die verandering teweeg kunnen brengen.
Ja.
Even teruggaan op wat je net zei. Je zei twijfel. Dat twijfel eigenlijk wel goed is. En ik denk dat je eigenlijk zegt, twijfel kan een uitnodiging zijn om te onderzoeken.
Dat is het.
Dan dat je twijfel connect met ongeloof.
Ik koppel het dus inderdaad niet met ongeloof. Ik had vrijdagavond een lang gesprek met iemand die overwoog of ze de reload wilde gaan doen. Toen hadden we het ook over twijfel. En zij zegt, ik heb een keer een spreker in een bijbelschool gehad. Die zegt, je mag nooit twijfelen. En ze zegt, jij zegt precies het tegenovergestelde. Ik zeg, ja, en jij mag gaan onderzoeken wat voor jou het meest leven brengt. Ik ga jou niet vertellen wat je wel of niet moet doen. Dat is niet mijn, daar ben ik niet voor geroepen. Maar ik ben wel geroepen. Hè? Ik voel echt van diep uit, van binnenuit. Mijn roeping is echt om mensen te spiegelen. En dat kan echt woest irritant zijn. Dat heb ik zelf ook als mensen mij spiegelen. Dan kan ik ook denken, En ik begrijp die irritatie heel goed. Maar ik heb een hoger doel. Hmm. En ik denk, kan ik jouw irritatie verdragen? Omdat ik weet waar ik mee bezig ben. Hmm. En wat jij met het zandkorreltje doet, wat ik in je bed strooi, dat is niet aan mij. Dat mag ik weer loslaten. En dat is ook niet of dat in die week gebeurt. Ik hoor vaak ook veel later. Ik bedoel, ik luisterde een interview, eventjes een zijstraatje. Ik luisterde een interview met Wubbel Ockels. Die heeft een uur voor zijn dood nog een interview gegeven. Die is gestorven aan kanker. En hij zei, ik heb bofkanker. En dan moet je niet denken aan de ziekte, de bof. Hij bedoelde echt, ik bof. Ik heb geboft dat ik kanker heb. Met al het verdriet, hè. Je ziet ook zijn tranen. En toen dacht ik heb ook bofkanker. Want hoeveel mensen over de wereld hebben mij laten weten wat een impact mijn teaching heeft gehad. Dat was veel minder gebeurd als ze niet hadden gehoord dat mijn levenseinde misschien dichterbij ligt dan we allemaal hadden verwacht. Dat is wel boffen. Mm-hmm. Dat je dat te horen krijgt. Dat je denkt, Heer, al die mensen en in al die landen, in al die culturen, daar heb ik iets mogen zaaien van uw hart. Heb ik iets mogen zaaien van uw karakter? En gisteren las ik nog de bedankkaarten die de afgelopen januari DTS aan mij had geschreven. En dat iemand ook zegt, dit ga ik mijn leven niet vergeten. Dan denk ik, hier laat het zo zijn. Mm-hmm. Weet je? En niet om mij, maar gewoon omdat ik hou ervan om mensen in contact te brengen met zichzelf. Zodat ze daarmee naar God kunnen gaan. En niet met, ik geloof het wel. Ja. Of ik wil het zo graag geloven, maar echt met zichzelf. En dat we dan, als je echt in je realiteit landt van, oké, dat is echt een tegenvaller dat ik nog dat geloof. Dat je dan, dat daar een nood uit ontstaat waardoor je zegt, help God, hoe dan? Ik wil getransformeerd worden door de vernieuwing van mijn denken. Ik wil dat. Mm-hmm. En dan vooral zonder oordeel. Want ik zie dat er nog zoveel mensen last hebben van oordeel, terwijl we vrijgezet zijn. Er is geen veroordeling voor wie in Christus Jezus is. En ik word er verdrietig van. Hoeveel christenen nog een soort van oordeelmachientje zijn over zichzelf. Laten staan. En als je het over jezelf bent, dan ben je het eigenlijk ook over een ander.
Ja, en dat is zo
verdrietig. En we willen zaaien het oordeel, de oordeelvrije liefde van Jezus. Dat willen we zaaien. Maar dat kunnen we niet zaaien als we zelf nog niet vrij zijn van dat oordeel in onszelf. En dat is niet Gods wereldbeeld voor ons.
Nee, je kunt ook niet werkelijk dingen ontvangen van een ander. Omdat het oordeel je ook vertroebelt.
Ja, en als je dan feedback krijgt, dan ga je het vertalen naar ik ben niet goed genoeg. In plaats van, daar ligt een kans.
Ja.
Hè?
Hey, maar Ana, ik wil eventjes terug, want je was moeder.
Ik ben moeder.
Ja, maar goed, wat ik wilde...
Met
hart en ziel. En oma.
En oma.
Maar je was naar Heidelberg gekomen met 3 kinderen. Je had dus Malawi. Maar op een gegeven moment begon God jou uit te dagen om te spreken. En dat zat niet helemaal gelijk in jouw...
Heb je eventjes.
Maar ik denk, hoe is dat gebeurd? Want...
Ja, dat is een bijzonder verhaal, Bernd-Jan. Ik was een soort schaamtemachine. Ik dook voor elke nieuwe uitdaging weg. Want ik denk, dan gaan ze echt zien dat ik niks voorstel. Dus dat zat heel diep in mij. En ik kom soms nog wel eens langs. Hè? Vanmorgen zei ik ook, een podcast heb ik nog nooit gedaan. Nou ja, dan moet ik echt Pippi erbij halen. Pippi Langkous, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik zal het wel kunnen. Maar goed. Nee, ik denk, ik heb een verhaal. Dus dat is wat ik mezelf vanmorgen vertelde. Ik heb een verhaal. Ik ben 60. Ik heb met de Heer gewandeld. Vanaf mijn jeugd eigenlijk. Dus ik heb een verhaal. Dan moet ik er even uit de kast trekken dan. Dan denk ik, oké, Ada, kom op. Leef wie je bent en schuil niet weg. Weet je wel, dat.
Wat zeg je dan? Je veilige zone was je gezin, moeder zijn.
Ja, en gewoon een beetje, weet je, mentorschap deed ik wel op Heidebeek. En we gingen, nou, En Maarten zat in het leiderschapsteam van Heidebeek. En ik noemde dat een kitchen table ministry. Dus zaten altijd studenten of staf bij mij aan de keukentafel eventjes hun hartje luchten. Of even, ja, ik had eigenlijk not intentional mentoring. Dat deed ik eigenlijk continu. En op een gegeven moment was ik ook wel mentor van studenten en sommige stafleden. Dat deed ik allemaal wel. En ik deed de Hanse Spamdienst op Heidebeek. Maar en ik vertaalde. En dan stond ik naast zo'n spreker. En ik weet nog dat ik in mijn eigen school dacht. Oh, dat vertalen, dat is leuk. Oh, dat wil ik eigenlijk ook wel. Nou, dan word je gevraagd en dan blijk je dat te kunnen. En dan stond ik naast zo'n spreker. En dan ontdek ik ben eigenlijk gewoon een podiumbeest. Dat past niet helemaal bij mijn schaamte dingetje. Dus dat was een groot conflict in mij. Dat ik eigenlijk wel voelde, hier ben ik voor gemaakt. Maar dat ik het niet durfde. Toen gingen we 6 weken naar de Leadership Development Course in Schotland. Een lieve collega ging mee om onze kinderen homeschooling te geven. En Maarten. En ik ging met Maarten mee, want hij was de leider. Ik was geen leider. Dus ik weet nog goed, Steven Myers, de eerste small group was Steven Myers in onze groep. En hij is de godfather van de LDC. En hij zei tegen mij, waarom ben je hier? Omdat mijn man een leider is. Hè? Lekker wegschuilen. Omdat mijn man een leider is. Dus ja, ik vind het fijn om dit als gezin te doen. Hij zegt, so you're not a leader. Jij bent geen leider. Nee, hij zegt, oké, Ada, kijk eens over je schouder. En kijk eens of er mensen zijn die jou volgen. Als ik gewoon heel eerlijk ben, denk ik, ja, dat is zo. Er zijn mensen die mij volgen in de zin van, ik leid wel mensen in mentorschap. In zelfs in hoe ze licht en duister schoon moeten poetsen. Weet je, ik leid wel mensen. Toen zei ik, als je het zo stelt, misschien dan. Hij zegt, well, what makes you a leader? Only if people follow you. It's not the office, Ada. It's when people want to follow you. Then you're a leader. Dat is echt een paradigm shift voor mij geweest. Dat is echt een omzet in mijn denken geweest. Ik denk, oké, ik leid dus mensen. Maar tijdens die school liep ik over het strand bij Seamail, zeehondjes spotten. En in één keer zei God tegen me, hoe lang ga je dat talent nog in de grond stoppen, Ada? En ik wist acuut waar hij het over had. Want mensen op Heidebeek hadden wel eens gezegd, je moet eens gaan spreken. Nou, ik dacht, ik ga jou 2 weken ontwijken tot dat gezakt is. Want ik ga hier niet. Dan zei ik altijd, joh, ik ben heel goed 1-op-1. Dat is gewoon waar mijn talent ligt. Hoe je schermen voor jezelf op kan werpen, hè? En er ook nog in gaat geloven. Als je maar vaak genoeg zegt, ik ben heel goed 1-op-1. Maar voor groepen, en ik wist precies waar ik bang voor was. Ik denk, als ik op zo'n podium ga staan, hè, een podium achter een microfoon, en je gaat mensen dingen vertellen, dan zie ik al die blank faces voor mij. En dan denk ik, weet ik veel wat ze denken en wat ze van mij vinden. Dus ging het heel erg zelf op een verkeerde manier zelfbewust daarnaar kijken. En dus op het strand zei God tegen mij, hoe lang? Want hij had me al eerder op Heidebeek aangesproken. Ik weet nog op een dienst in Serenhof. Dat weet ik nog precies. Toen liep een spreker naar voren. En ik was de vertaler. En God zei in mijn hart, one day it will be the other way around. You will be the speaker and you will have a translator. En toen dacht ik, oh my goodness. Oh nee. En daar heb ik gewoon weggestopt. Dacht, negeren. Gewoon negeren. En toen liep ik op het strand. En toen ik voelde me echt gecornerd door God. Echt in de hoek gezet. Let's talk about this one. En sorry, ik praat half Engels ertussendoor, omdat ik toen in Schotland was en we spraken Engels. En dat zat gewoon toen in mijn systeem. Maar Ada, hoe lang ga je dit talent in de grond stoppen? Dat is prima als je dat doet, maar dan ga ik het aan een ander geven. Er was geen veroordeling. Er was geen, foei Ada. Er was pure liefde die zei, als jij het niet wil doen, dan geef ik dat talent om te spreken aan een ander. Ik weet niet of het theologisch zo werkt, maar dat is wat ik hoorde in mijn hart. En toen wist ik ook gelijk, ja, mijn faalangst zit mij zo in de weg. Toen heb ik letterlijk een grote kuil gegraven met mijn handen. Heb ik mijn faalangst bij wijze van spreken erin gegooid. Ik ben dichtgegooid, ben erop gaan dansen. Ik heb wat zand meegenomen, die zit nu nog in mijn journal van mijn LDC. Dat is echt een moment. En toen heb ik tegen God gezegd, niemand weet dat ik ja gezegd heb tegen u. Ik ga het ook aan niemand vertellen. Dus als u wilt dat ik een officiële uitnodiging krijg om te spreken, dan bent u mijn manager. En dan ga ik tegen de allereerste de beste, niet ga ik niet over bidden, ga ik niet over nadenken, ga ik gewoon gelijk ja zeggen. Anders doe ik het niet. Maar ik dacht, I'm safe, want niemand heeft me ooit officieel een uitnodiging gegeven om te spreken. Dus ik dacht, oké. Dus la, weer naar huis. Ik was nog een week thuis, of Corinta van der Valk, ik weet niet of je kent, vriendin van Dorien. Is nu zendeling in Egypte, staat voor mijn neus. Zij organiseerde het Go Festival voor al die teams die dan in de zomer uitgaan. En ze zei, Ada, we hebben nog 2 workshops. Zou jij die willen geven? Ik weet nog goed, Verstaan voor Gods Stem. En hoe blijf je gezond als team op het veld? Ik zei, ja, ga ik doen. Nou ja, ze was weg en ik dacht, hoe kan dit gebeuren? En toen, het heeft me echt een les geleerd. Ik dacht, mijn nee heeft in de hemelse gewesten de boel voor mij gesloten. Maar mijn ja heeft het geopend. Corinta wist van niks. En daarna kwam Marshall er ook en die zei, wil jij 2 dagen lesgeven in mijn DTS over identiteit? Ik dacht, identiteit, staat dat woord in de Bijbel? Wat moet ik daarover zeggen? Weet ik veel. Maar ik zei weer ja, want dat had ik God beloofd. Dus ik en toen ben ik gewoon gezegd, heer, ik weet niet eens wat identiteit is. Nou ja, en nu ben ik hoeveel jaar verder?
Nu ben je identiteitsguru.
En dan ben ik een soort identiteitsguru. Nou, in de zin dat ik denk, het is echt mijn onderwerp en God wist dat.
Ja,
maar
ja.
Ik wist het nog niet. En door gewoon maar te doen, omdat je zegt, ja, God, u ziet blijkbaar iets wat ik niet zie. Maar goed, die angst om op een podium te staan en de knoop in mijn maag de eerste maandagochtend is altijd groot. En ik merk de laatste keer toen ik op Heidebeek was afgelopen februari, dat hij echt stukken minder is geworden. Dat ik denk, weet je, ik kan vertrouwen op wat er is. En het grootste deel komt uit de studenten zelf. Ik werk heel erg interactief. Ik heb weinig op papier staan. Ik heb een lijn en ik weet wat ik wil vertellen. Maar er komt zoveel uit de studenten zelf. Door de vragen die ze stellen, door de houding die ze aannemen, capuchon in hun hoofd. Dan weet je al, oh lieverd, jij vindt het spannend om gezien te worden. Ja, dan ben ik wel degene die daar iets mee gaat doen. En dan is het aan de student of die daarin wanhopig genoeg is om mee te gaan werken. En ik zie dan de grootste wonderen gebeuren. Het is echt zo bijzonder hoe mensen zich durven gaan openen in zo'n week. En echt met hun leugens echt vol in de ogen willen kijken. En daarmee af willen gaan rekenen. Mm-hmm. Vind ik heel bijzonder. Dat vind ik echt een groot voorrecht dat mensen met je willen werken. Want dat heb ik nodig. Ik ben geen spreker die een monoloog houdt. Ik kan heel goed monologen, hè, dat merk je. Ik kan heel goed monologen houden. Maar ik heb nodig om bevraagd te worden.
Ja, ja.
En dan komen de beste dingen naar boven. Het is een beetje, als ik naar mezelf kijk, dan denk ik soms, zie je een pan soep waar heel veel groenten en vlees en weet ik het wat allemaal zit. Maar als het die een dag gestaan heeft, dan zakt het naar de bodem. En dan kijk ik boven die soep en denk, nou ja, niet veel te bieden. Maar als jij in mij gaat roeren, zoals jij nu doet met je vragen, dan komen de ballen naar boven en de worteltjes en de prei en de uitjes. En denk, oh, wat een bijzonder heer, wat een bijzonder leven heb ik eigenlijk. Met u en met mensen om me heen. Ook nu in deze fase van mijn leven, wat is dat toch bijzonder?
Ja,
een bijzonder wonder. Een rijk leven. Als ik mijn ogen dicht doe, dan kan ik echt zeggen, my goodness, wat heb ik een rijk leven gehad.
Maar als je, je zegt dus, als je je angst aan God durft te geven, zoals je hebt gedaan, kun je eigenlijk pas gaan ontdekken wat hij voor je heeft klaarliggen.
Ik heb ooit een armband gezien en die heb ik gelijk gekocht. En daar stond op met volle angst vooruit. En dat is mijn leven. Ik zeg niet dat alle angst weggaat. En is ook niet, als je gaat denken, ik moet eerst niet meer angstig zijn voordat ik kan doen. Nou, dan weet ik niet, zat ik misschien nu nog op een stoeltje in een hoekje. Maar ik ben gewoon met volle angst vooruit gegaan, want God zei, ik roep je. En ik heb uiteindelijk me overgegeven daaraan. En toen bleek dat ik, dat is wie ik ben.
Mm-hmm.
En dat zag hij. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet soms nog, ik weet nog dat ik gevraagd werd om, door Mirana om in Madagaskar les te komen geven. Toen dacht ik, wat moet een blonde vrouw, zo wit als sneeuw, in Madagaskar aan mensen gaan vertellen over identiteit. Wie heeft dat bedacht? Daar heb ik echt met God over gevochten. Ik zeg, ik vind het bijna, hoe zeg je dat? Ik dacht, ik kan die mensen geen recht doen. Want ik leef niet in hun omstandigheden. Heer, hoe dan? Maar ik had heel sterk de indruk dat je zei, ga maar en je ontdekt het wel.
Mm-hmm.
Nou, ik heb het ontdekt. Dat je denkt, oh, je gebruikt dus geen voorbeelden over wifi. Of je gebruikt geen voorbeelden over westerse dingen. Maar de voorbeelden waren om mij heen en die kon ik gebruiken. Ik werk heel veel met metaforen als ik lesgeef of als ik therapie geef. Ik ben ook nog therapeut. En dan zie ik dat God dat geeft. En dat je, ja, dat hij zoveel meer weet dan ik. En dat ik dus steeds meer leer vertrouwen van doe maar.
Mm-hmm.
Het komt. Ga maar staan. Het komt. God is bij je, in je, met je, voor je. En hij is vooral, en ik zeg altijd hier. En u bent vooral voor de mensen tegen wie ik aan wie ik lesgeef. Daar bent u voor. Dus u gaat mij gebruiken. U wilt hem bereiken. Dus laat me zien hoe. Ja. Geen idee in Madagaskar. Maar het zijn zulke mooie ervaringen geweest.
Hey, ik eventjes. God die geeft je dus eigenlijk een uitnodiging van God, ga spreken. Maar hoe is nou. Ik maak net natuurlijk even een grapje. Een identiteitsguru. Hoe is dat? Hoe is je les samengekomen? Zeg maar, wat. Hmm. Op wat voor manier zie je dat God dat heeft gevormd in je?
Nou, dat is inderdaad, want ik dacht, waar staat identiteit in de Bijbel? Dus ik begon bij -100 voor mijn gevoel met dit onderwerp. En toen ben ik gewoon gaan zitten en zeg, heer, hoe dan? Wat dan? Wat is eigenlijk identiteit? En toen zei hij, ga eerst maar eens het boekje, dat weet ik nog goed, van Henk Rothuizen lezen. Zo'n heel oud boekje. Vader, wie ben ik of zo heette dat? Nou, oude luisteraars onder ons kennen Henk Rothuizen misschien nog wel.
Dan moet je maar, hele oude hebben, denk ik.
Hele oude mensen. Nou ja, ik ben 60, nog niet heel oud hoor. Tenminste, zo voel ik me niet. Maar, daarmee begon het. Dat boekje gewoon lezen en daar de Bijbelteksten bij opzoeken. En gewoon denken we, oh, het gaat over wie ben ik. Oké. En toen door de. En hij gaf me. En toen zei ik, ja, ik kan wel beginnen met allerlei Bijbelteksten, maar ik. Had in de loop der jaren al wel gezien dat heel veel mensen zeggen, ja, dat weet ik wel. Ja, dat heb ik gehoord. Ja, daar. Maar ik zie het niet in hun leven. Dus ik wil eigenlijk niet beginnen daarmee. Ik wil, heer, ik wil zo graag een laag dieper gaan. Dat is wie ik ben. Ik wil niet alleen maar Bijbelteksten gaan preken. Dus toen liet hij mij zien dat ik in een grote spiegelzaal stond. En dat we gespiegeld werden. En dat we onszelf echt gingen zien. Maar ook dat er lachspiegels tussen zaten. Waarin wij een vertekend beeld van onszelf krijgen. En toen kreeg ik het idee van lachspiegeltjes. En toen dacht ik, dat zijn eigenlijk de leugens waar we in geloven. Waardoor wij een vertekend beeld van onszelf krijgen. Oh ja, toen ben ik naar Marsje gelopen. Ik zeg, zou het niet tof zijn als we een stel lachspiegels in de klas zouden zetten? Nou, zij staan helemaal voor in voor dat soort dingen. Dus toen bleken we ze bij IKEA lachspiegeltjes te hebben. Dus nou, tot op de dag van vandaag gebruik ik die. Die zijn ondertussen bijna kapot. En dan schreef ik dan een paar leugens op waar ik zelf wel, nog steeds wel in geloofde. En die de kop op konden steken, meer zo. En ik zeg, het zou tof zijn als we die leugens echt kunnen breken. Als we het gewoon gaan doen. Als we gewoon echt een actie doen. Als we gewoon echt actief een keuze maken. Een moment in je leven dat je zegt, hier reken ik nu mee af. Nou, zeg maar, zo doen we. Dus we hadden spiegeltjes namen we mee in de klas. Hamer. En nu is een vast onderdeel in de week. Op donderdagavond gaan we afrekenen met onze geleugens. En op vrijdag geef ik les over. En hoe wandel je nu echt in de waarheid? Het is eigenlijk een stuk geestelijke strijd. Hoe behoud ik mijn grond? Zonder een soort karatekit te zijn. Maar dat het eigenlijk gewoon is, blijf ik in de waarheid? Blijf ik in de waarheid? Blijf ik zeggen? Weet je, sommige, ik weet niet wie dat gezegd heeft, maar soms moet je ook iets blijven zeggen tot je het gelooft. Maar je moet eerst weten waar je eerst in geloofde. En dan moet je eerst afscheid van durven nemen. Ja. En bekering, repentance, is letterlijk, ik keer mij om en ik ga een nieuwe weg op. Hè? Dus ik zeg altijd, dat je die knal op die spiegel hebt gegeven en dat we dat gevierd hebben, dat is stap 1. En de rest is nog veel moeilijker. En dat mag tijd kosten. Weet je, dat mag gewoon tijd kosten.
Ja.
Hè, als je het maar blijft doen. Want anders, het is letterlijk zo in onze hersenen, dat onze overtuigingen hebben een soort spoortje. Ik kan dat niet neurologisch helemaal uitleggen. Ja. Er zijn mensen die dat veel beter kunnen. Dus om een nieuw spoor te vormen en het oude als het ware te laten egaliseren. Hè? Hoe zeg je dat? Als je een karrenspoor hebt, moet daar tijd overheen. Als je daar niet overheen rijdt, dan wordt het egaal. Maar als wij steeds weer opnieuw onze leugen uitspreken in onszelf of hardop, dan blijf je als het ware dat spoor onderhouden waar je niet wil gaan. Ja. En repentance is eigenlijk, ik zie het, ik zeg, God, nee, dat is niet wat u bedoeld heeft voor mij. Dat is niet waarvoor u aan het kruis bent gegaan. Dat is niet de vrijheid die u mij gegeven heeft. Ik zie het nu, ik erken het en ik keer me er vanaf. Dat is repentance voor mij.
Ja.
En dan hoef je ook nog niet op je, oh heer, wilt u me alsjeblieft vergeven? Wilt u me alsjeblieft vergeven? Ik denk, hij heeft je vergeven. Het gaat over dat jij het erkent, dat je die vergeeft en dat je het aanneemt. Mm-hmm. Elke keer weer. Ja. Dus nou, dan ga je een nieuw spoor vormen. En dan is het, hoe langer ik dat blijf doen, hoe dieper dat spoor van waarheid wordt in mijn denken. Hè? En dus ik zeg altijd, zeggen mensen, ja, ik wil niet geloven dat ik niet belangrijk ben. Ik zeg, je moet je niet focussen op wat je niet wil geloven. Ga je brein letterlijk trainen met wat je wel wilt geloven. Maarten heeft altijd het voorbeeld in zijn trainingen. Als jij getraind wordt door een voetbalcoach om een penalty te nemen, dan zegt hij nooit, schiet niet in de linkerbovenhoek. Vooral niet schieten in de handen van de keeper. Dat zegt hij. Oh ja, dat zegt hij wel. Schiet vooral niet in de handen van de keeper. Ja, Waar gaat de bal heen? In de handen van de keeper. Dus je moet je focussen op waar je wel wilt zijn. Dus ik ga me focussen op die rechterbovenhoek. Dus ik ga mij focussen op wat God over mij zegt en op wat werkelijk waar is. Mm-hmm. Hè? Maar ik denk dat het pas zin heeft als je echt je eigen realiteit in de ogen hebt gekeken. Dus in die spiegelzaal bent gestaan en denken, oké, oh, dat is dus die lachspiegel. Oh, dat vertelt die lachspiegel mij. Oké. Wat wil ik daarmee? Ga ik daar iets mee doen? Ga ik de prijs die Jezus betaald heeft voor mijn redding, ga ik die innen? Ga ik die uitleven? Want anders heeft hij daarvoor niks voor gehangen. Ja. Dan gaat de wereld nog niet de grootheid van Christus zien door mijn leven heen. Want dan ziet hij eigenlijk dat ik een nul ben en dat ik een garnaal ben in de ogen van de reuzen. Terwijl dat gewoon, hè, wat de Israëlieten zeggen. God heeft zoveel wonderen gedaan. En dan zeggen ze, maar wij zijn maar garnalen. Sprinkhanen. Ja, ik noem het garnalen. Sprinkhanen in de ogen van de reuzen. Was niet hun realiteit.
Nee.
Was niet hun realiteit, maar ze waren diep overtuigd. En als ze dat niet erkennen, dan blijf je dat dus geloven.
Kun jij als afronding een verhaal nemen waarin je ziet, zeg maar, waar je iemand hebt meegenomen in een proces van identiteit, hoe God toen de kwartjes ging vallen, hoe ze gingen stralen, dat je zegt van, die persoon is blijven hangen.
Ik denk, het is een leger. Ik word er echt helemaal stil van nu. Ik denk, het is een leger van mensen die een beginnetje hebben gemaakt met verandering in die les. Want daar ben ik ook bescheiden in. Ik denk, het is een beginnetje van verandering, wat ik zie. Ja. En ik heb natuurlijk mensen wel op Heidelberg langer kunnen volgen. Weet je, soms is het zelfs zo dat mensen, doordat ze gaan ontdekken wat ze werkelijk zijn geloven, eerst in een burn-out terechtkomen. Een burn-out vraagt namelijk niet om genezing, burn-out vraagt om verandering. En door echt in je realiteit te verzakken, kun je soms zelfs in een burn-out terechtkomen. En denken, ik leef niet zoals ik zou, waar ik voor bedoeld ben. En raken mensen vaak in een burn-out. Dat heb ik op Heidelberg ook veel gezien. Mm-hmm. Hè? En als ze dan echt door die verandering heen worstelen, hun nieuwe identiteit omarmen, hun eigen identiteit omarmen, dan zie ik mensen echt veranderen. En ik vind het vooral, wat ik zie, is dan moed. Moed om dingen aan te gaan. Moed om alles van zichzelf te omarmen. Ik zeg wel eens, het grootste cadeau vind ik van mijn lessen als mensen gaan zeggen, ik ben genoeg. Ik ben niet perfect, maar ik ben genoeg. En de good, the bad en de ugly, God omarmt dat. Ga ik dat omarmen in mij? Want ik geloof dat dat een startpunt is om echt op weg te durven gaan. Als je echt durft te omarmen wie je bent met de good, the bad en de ugly. Want we hebben het allemaal, alles in ons. Hè? Ik weet niet of je dat herkent, maar ik herken dat wel. Dat ik denk, ja, je hebt de good, the bad en de ugly.
De good en de bad, die herken ik wel, de ugly niet zo.
Nou, misschien moet je mensen om je heen eens vragen. Nee, ik herken ook niet echt mijn ugly, maar ik ken wel soms ugly gevoelens.
Oh ja, ja.
Snap je? En als ik gevoelens heb, dan komen er soms ook wel acties bij. Of in mijn denken in ieder geval, die ik dan niet uitvoer. Dus de good, maar dat ik op dat moment me omarmd ween te God. In plaats van dat ik me veroordeel. Want ik geloof dat liefde beweging brengt en oordeel zet vast. Dus als wij vrij kunnen komen van oordeel. En als ik dat bij mensen zie, dan denk ik, ja, nu ben je op weg. En ik zie veel mensen op weg gaan. Er zat hier van de week nog iemand die zei, hoe kan ik meer mee gaan werken met Reloaded? Want het heeft mijn leven veranderd. Mijn hele denken wordt omgezet. En denk, ja, jongen, je bent een knul van begin 30. En ik zie je al veranderen van oordeel naar omarming. Naar genade, naar mildheid voor jezelf. Ik zie het gebeuren voor mijn ogen. Ja, dan ben ik diep dankbaar voor het werk wat we mogen doen. En wat je mag zaaien. En je ziet 9 van de 10 keer niet wat het oplevert. Maar juist doordat ik nu ziek ben. Heel veel mensen nemen echt zelfs, dat vind ik wonderlijk. Mensen met wie je 20 jaar geen contact hebt gehad. Die dan in één keer in een Zoom-meeting, gebeds-Zoom-meeting verschijnen. Dan denk ik. En die vertellen wat je in hun leven hebt gedaan. En mensen die mij letterlijk gaan mailen of kaarten sturen en uitschrijven wat die lessen gedaan hebben. En denk ik, god, dat is toch bofkanker? Dat is toch boffen? Dat je dat mag terughoren?
Ja.
Heel vaak horen we dat niet. Dan gaan we gewoon weer verder en dan vertrouw je dat het zaad opkomt. Hè? Ja. En het is mooi als je af en toe aan die bloemetjes mag ruiken.
Nou, ik moet wel zeggen, ik vind het heel erg indrukwekkend als je zegt, als ik vraag om een getuigenis, maar als je zegt, maar eigenlijk heeft God door me heen een leger aan getuigenissen geschreven.
Ja, dat is, dan krijg ik bijna een blos op mijn wangen, weet je wel. Ik denk, is dat niet trots om dat te zeggen? Nee, het is realiteit. Ik hoor het terug van mensen. Ja, ja. En dan mag ik daar ook gewoon verwonderd over zijn. Verwondering naar God, maar ook verwondering naar wat God in mij bewerkt heeft, waardoor dit mogelijk is geworden. Want dat was voor de LDC, leefde ik nog, en dat heb ik daarna ook nog vaak gedaan, weet je. Ik vind een comfortzone heerlijk. Lekker in je comfortzone bewegen. Lekker gaan met die banaan. Maar het is zoals vanmorgen weer een podcast opnemen. Ik denk, oh, there's a first for everything. Dat is dan wel weer uit mijn comfortzone. En dan komen ook mijn oude patroontjes in mijn denken weer naar boven. Dus dan moet ik echt weer zelf ook aan de slag. Hè? Het is nooit altijd helemaal over. Maar weet je wat je ermee kunt doen? Dat brengt uiteindelijk verandering. Dat je denkt, ja, wacht even, ik heb wel een verhaal, kom op. Maak jezelf niet kleiner dan je bent. Hè? Ik hoef mezelf niet groter te maken, maar ik hoef mezelf zeker niet kleiner te maken.
Als afronding, zeg maar, ik wil je natuurlijk bedanken voor
heel
dit.
Heel graag gedaan.
Maar zou je voor ons ook willen bidden? Voor degenen die luisteren. Nou, mensen die zo worstelen met hun identiteit. En ik denk, ja, zou je een gebed willen uitspreken?
Ja, lieve Vader, we eindigen deze podcast in verwondering. Heer, over wie u bent en wat u in ons leven kunt bewerken. Ben ik zelf verwonderd over en ik bid die verwondering ook toe aan iedereen die meeluistert. De verwondering dat ze kijken, maar wat heeft God al wel gedaan? Heer, dat we niet altijd zo druk bezig zijn met wat niet, maar dat we ook tijd stil maken in onszelf en gewoon eens kijken naar de schilderij van ons leven waar u al zoveel hebt kunnen doen. En u daar diep dankbaar voor zijn. En Heer, ik bid voor ieder die worstelt met identiteit van wie ben ik. Heer, dat ze zich gaan realiseren dat de vraag van wie ben ik, uit wie ben ik voortgekomen, wie mag ik zijn, waar heeft u mij voor bestemd, Heer, dat die vraag harder gaat klinken. Heer, want we vinden onszelf in u, omdat u onze oorsprong bent. We vinden onszelf in liefde, u bent liefde. We vinden onszelf in genade, want u bent genade. Heer, we vinden onszelf in mildheid, want u bent een milde God. Heer, we vinden onszelf in vergeving, want u bent een God die vergeeft. Heer, ik bid dat we mogen leren als christenen om oordeelvrij te leven. Om te zeggen, oké, dit is het en ik neem verantwoording en ik ga daarmee aan de gang. Zonder oordeel. Heer, want het is zo, je hebt zo mogen zien dat liefde beweging brengt en oordeel ons vastzet. U zegt al in uw woord, de oordeel brengt dood. Heer, maar uw genade brengt leven. En ik bid leven toe over ons allemaal. Het leven van de vrijheid in Christus. Dat we mogen weten, we zijn geliefd. We hebben een bestemming in hem. Heer, en dat we daarin kunnen rusten. Heer, we bidden zegen van genade en liefde over iedereen die luistert. Heer, over ja, over de mensen die we ontmoeten, dat wij tot die zegen van liefde en genade kunnen zijn. Voor onszelf en dan ook voor de ander. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Amen. Dankjewel, Ada.
Heel graag gedaan.